Hoofdstuk 2. Dagen van dienstbaarheid. In het vissershuis te Capernaum lag de schoonmoeder van Petrus ziek met hoge koorts, en men sprak hem over haar. Jezus vatte haar hand en de koorts verliet haar, en zij stond op en diende de meester en zijn discipelen. Lucas 4 vers 38, Marcus 1 vers 30 en Matthäus 8 vers 15. Snel verspreidde het gerucht zich. Het wonder was op de Sabbat verricht, en uit vrees voor de rabbies durfde het volk niet uit te komen voor de genezing voordat de zon onder was gegaan. Toen kwamen uit de huizen, de winkels en de marktplaatsen de inwoners van de stad en drongen op naar de nederige woning waar Jezus verbleef. De zieken werden op draagbaren gebracht. Zij kwamen leunend op een staf of ondersteunend door vrienden, strompelden zij zwakjes naar de verlosser. Uur na uur kwamen en gingen zij, want niemand kon weten of de heelmeester zich de volgende morgen onder hen zou bevinden. Nooit eerder had Capernaum een dag als deze meegemaakt. De lucht was vervuld met de stem van triomf en kreten van bevrijding. Niet voordat de laatste zieke zijn genezing had gevonden, beëindigde Jezus zijn werk. Het was diep in de nacht toen de menigte vertrok en de stilte over het huis van Simon neerdaalde. De lange, opwindende dag was voorbij en Jezus zocht rust. Maar, terwijl de stad in sluimer gehuld was, stond de heiland lang voor het dag werd op en ging naar een eenzame plaats en bad al daar. Marcus 1, vers 35. Vroeg in de morgen kwam Petrus met zijn metgezellen tot Jezus en zeide dat er reeds mensen uit Capernaum waren gekomen die hem zochten. Met verbazing hoorden zij Jezus worden: "Ook aan de andere steden moet ik het evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen, want hiertoe ben ik gezonden." Lucas 4, vers 43. In de opwinding die toen Capernaum vervulde, was er gevaar dat het doel van zijn zending uit het oog verloren zou worden. Jezus wilde niet dat de aandacht op hem gericht zou worden, als alleen maar een wonderdoener of genezer van lichamelijke ziekten. Hij streefde ernaar de mensen tot zich als hun zaligmaker te trekken. Terwijl de mensen graag geloven wilden dat hij als koning gekomen was om een aards koninkrijk op te richten, verlangde hij ernaar hun geest van het aardse naar het hemelse te richten. Aards succes alleen zou zijn werk in de weg staan. En de verwondering van de zorgeloze menigte botste met zijn innerlijk. Er was in zijn leven niets dat zichzelf wilde doen gelden. De eer die de wereld aan positie, rijkdom of talent verleent, was de zoon des mensen vreemd. Geen van de middelen die de mens toepast om trouw of eer af te dwingen, gebruikte Jezus. Eeuwen voor zijn geboorte werd van hem geprofiteerd. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch die op de straat doen horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken, en de kwijnende vlaspit zal hij niet doven. Naar waarheid zal hij het recht openbaren. Jesaja 42, vers 2 en 3. De Farizeeën zochten aanzien door hun angstvallige, precieze uitvoering van de ceremoniën, de opzichtigheid van hun godsdienst en hun liefdadigheid. Zij bewezen hun ijver van de godsdienst door het een onderwerp van discussie te maken. Twistgesprekken tussen elkaar bestrijdende sekten waren luid en langdurig, en het was niet ongewoon om in de straten boze stemmen van strijd tussen de wetgeleerden te horen. In opvallende tegenstelling tot dit alles was het leven van Jezus. In dat leven waren geen rumoerige twistgesprekken, geen opvallende godsdienst en geen handeling die om bijval vroeg, werd ooit geconstateerd. Christus was in God verborgen en God werd in het karakter van zijn Zoon geopenbaard. Op deze openbaring verlangde Jezus de geest van de mensen te richten. De zon der gerechtigheid barstte niet op de wereld in pracht los, om de zinnen te bedwelmen van zijn heerlijkheid. Er staat van Christus geschreven: zijn opgang is als de dageraad. Hosea 6, vers 3. Rustig en teer breekt de dageraad aan over de aarde, de duisternis verdrijvend en de wereld tot leven wekkend. Zo verrees de zon der gerechtigheid met genezing onder haar vleugelen. Maleachi 4, vers 2. Zie, mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorenen, in wie ik mijn welbehagen heb. Jesaja 42, vers 1. Want gij zijt voor de geringen een sterkte geweest, een sterkte voor de armen toen hij benauwd was, een schuilplaats tegen een stortbui, een schaduw tegen de hitte. Jesaja 25, vers 4. Zo zegt de God de Heeren, hij die de hemel schiep en hem uitspande, de aarde uitbreidende met al wat eruit ontspoot, die aan de mensen die daarop wonen de adem gaf en de geest die daarop wandelen. Ik, de Heeren, heb u geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond voor het volk, tot een licht der natiën, om blinde ogenen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in de duisternis gezeten zijn. Jesaja 42, vers 5 tot en met 7. Ik zal de blinden leiden op een weg die zij niet kenden. Op paden die zij niet kenden zal ik hen doen treden. Ik zal de duisternis voor hen tot licht maken, de oneffen plaatsen tot een vlakte. Dit zijn de dingen die ik zal doen en die ik niet zal nalaten. Jesaja 42, vers 16. Zingt de Heer een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde. Gij die de zee bevaart in haar volheid, gij kustlanden en haar inwoners. Laat de woestijn en haar steden de stem verheffen, de dorpen waar Kedar woont. Laten de rotsbewoners jubelen, laten zij die van de top der bergen juichen. Laten zij de Heere eer geven en zijn lof in de kustplaatsen vermelden. Jesaja 42, vers 10 tot en met 12. Jubelt gij hemelen, want de Heere heeft het gedaan. Juicht gij diepte der aarden, breekt uit in gejubel gij bergen. Gij woudt met al uw geboomte daarin, want de Heere heeft Jacob verlost en verheerlijkt zichzelf in Israël. Jesaja 44, vers 23. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn discipelen loofden hem. Vanuit de kerker van Herodes, waar Johannes de Doper teleurgesteld en verward het werk van de verlosser gadesloeg en wachtte, zond hij twee van zijn discipelen tot Jezus met de boodschap: Zijt gij het die komen zou, of verwachten wij een ander? Matteüs 11, vers 3. De heiland beantwoordde de vraag van de discipelen niet gelijk. En terwijl zij verbaasd stonden over zijn zwijgen, kwamen de zieken tot hem. De stem van de machtige heelmeester drong door tot in de oren van de doven. Eén woord, één aanraking van zijn hand, openden de blinde ogen om het daglicht te aanschouwen, de taferelen van de natuur, de gezichten van vrienden en het gelaat van de verlosser. Zijn stem reikte de oren van de stervende en zij stonden in gezondheid en kracht op. Verlamde bezetenen gehoorzaamden zijn woord. Hun krankzinnigheid verliet hen en zij aanbaden hem. De arme boeren en arbeiders, die door de rabbies als onrein gemeden werden, verzamelden zich rondom hem en hij sprak tot hen woorden van eeuwig leven. Zo verliepen de dagen en de discipelen van Johannes zagen en hoorden alles. Ten slotte riep Jezus hen tot zich en vroeg hun naar Johannes te gaan en hem alles te vertellen wat zij gehoord en gezien hadden en voegde daaraan toe: Zalig wie aan mij geen aanstoot neemt. Matteüs 11, vers 6. De discipelen brachten de boodschap over en het was voldoende. Johannes herinnerde zich de profetie aangaande de Messias. De geest des Heren is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan de ootmoedigen, om te verbinden verbrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor de gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en om alle treurenden te troosten. Jesaja 61, vers 1 en 2. Jezus van Nazareth was de beloofde. Het bewijs van zijn goddelijkheid werd gezien in zijn dienstwerk voor de nood van de lijdende mensheid. Zijn heerlijkheid werd getoond in zijn afdaling tot onze lage stand. De werken van Christus openbaarden hem niet alleen als de Messias, maar toonden ook de wijze waarop zijn koninkrijk gevestigd zou worden. Aan Johannes werd dezelfde waarheid bekendgemaakt die tot Elia in de woestijn gekomen was, toen een grote en sterke wind de bergen verscheurden en de rotsen in stukken brak voor de Heere. Maar de Heere was niet in de aardbeving, en na de aardbeving een vuur, maar de Heere was niet in het vuur. 1 Koningen 19, vers 11 en 12. En na het vuur sprak God tot de profeet door een stille, zachte stem. Zo moest Jezus zijn werk doen, niet door de omverwerping van tronen van koninkrijken, niet met pracht en praal van uiterlijk vertoon, maar door het spreken tot het hart van de mensen, door een leven van barmhartigheid en zelfopoffering. Het koninkrijk van God komt niet met uiterlijk vertoon. Het komt door de zachtheid van de inspiratie van zijn woord, door de innerlijke werking van zijn geest, de gemeenschap van de ziel van hem die het leven is. De grootste openbaring van die kracht wordt gezien in de menselijke natuur, die tot de volmaaktheid van het karakter van Christus wordt gebracht. De volgelingen van Christus moesten het licht der wereld zijn, maar God vraagt hen niet een poging te doen om uit te blinken. Hij stemt niet in met enige zelfvoldane poging om verheven goedheid ten toon te spreiden. Hij wenst dat hun zielen doordrenkt raken met de beginselen van de hemel. Dan, als zij met de wereld in contact komen, zullen zij het licht dat in hen is, openbaren. Hun standvastige trouw in elke levensuiting zal middel zijn tot verlichting. Rijkdom of hoge positie, kostbare uitrusting, architectuur of meubilair zijn geen voorwaarden voor de vooruitgang van het werk van God, noch succesrijke presentaties die bijval van mensen opleveren en meewerken tot ijdelheid. Werelds vertoon, hoe indrukwekkend ook, is in Gods ogen van geen waarde. Boven het zichtbare en tijdelijke waardeert hij het onzichtbare en het eeuwige. Het eerste heeft alleen waarde wanneer het dat laatste tot uitdrukking brengt. De meest uitgelezen voortbrengselen van kunst bezitten geen schoonheid die vergeleken kan worden met de schoonheid van het karakter die de vrucht is van de Heilige Geest die aan de ziel werkt. Toen God zijn Zoon aan onze wereld schonk, begiftigde hij het mensdom met onvergankelijke rijkdommen. Rijkdommen waarbij vergeleken alle vergaarde weelde sedert het begin van de wereld tezamen nietig is. Christus kwam naar de aarde en stond voor de mensenkinderen met een lang gekoesterde liefde van de eeuwigheid. En dit is een schat die wij door de verbondenheid met hem moeten ontvangen, openbaren en mededelen. Menselijk pogen zal in het werk toetreffend zijn in overeenstemming met de heilige toewijding van de arbeiders, door het openbaren van de macht van de genade van Christus om het leven te herscheppen. Wij moeten van de wereld te onderscheiden zijn, omdat God zijn zegen op ons geplaatst heeft, omdat hij in ons zijn eigen karakter van liefde openbaart. Onze Verlosser bekleedt ons met zijn gerechtigheid. Bij het kiezen van mannen en vrouwen voor zijn dienst vraagt God niet of zij wereldse rijkdom, geleerdheid of welbespraaktheid bezitten. Hij vraagt, zijn zij zo nederig dat ik hen mijn wegen kan leren? Kan ik mijn woorden op hun lippen leggen? Zullen zij mij vertegenwoordigen? God kan iedere ziel gebruiken in die mate waarin hij met zijn geest in de zielentempel aanwezig kan zijn. Het werk dat hij zal aanvaarden is het werk dat zijn beeld weerspiegelt. Zijn volgelingen moeten als hun geloofsbrieven voor de wereld de onuitwisbare kenmerken van zijn onsterfelijke beginselen dragen. Hij zal in zijn armen de lammeren vergaderen. Terwijl Jezus bezig was met zijn dienstwerk in de straten van de steden, drongen moeders met hun zieke en stervende kleinen in hun armen door de scharen en trachten binnen het bereik van zijn aandacht te komen. Kijk naar deze moeders, bleek, vermoeid en bijna wanhopig, maar toch vastbesloten en volhardend. In hun armen dragen zij hun zieke kroost en zoeken de Verlosser. Terwijl ze teruggedrongen worden door de deinende menigte, komt Christus stap voor stap in hun richting tot hij dichtbij hen is. Hoop springt op in hun harten, tranen van blijdschap stromen als zij zijn aandacht trekken en in die ogen zien die zo'n medelijden en liefde uitdrukken. Eén uit de groep apartnemend vraagt de Verlosser haar hem te vertrouwen met de woorden: wat zal ik voor u doen? Zij snikt haar grote verlangen uit: meester, dat gij mijn kind geneest. Christus neemt de kleine van haar over en de ziekte verdwijnt door zijn aanraking. De vaalheid van de dood is weg en de levengevende stroom vloeit door de aderen. De spieren krijgen kracht. Woorden van troost en vrede worden tot de moeder gesproken. En dan komt er een ander geval, even dringend aan de orde. Opnieuw wendt Christus zijn levengevende kracht aan en alle loven en eren hem die wonderbare dingen doet. Wij peinzen graag over de grootheid van Christus' leven. Wij spreken over de wonderbare dingen die hij tot stand heeft gebracht, over de wonderen die hij verricht heeft. Maar zijn aandacht voor de dingen die gering geacht worden is zelfs een overtuigende bewijs van zijn grootheid. Onder de Joden was het de gewoonte om kinderen naar een of andere rabbi te brengen, opdat zij de handen konden opleggen en hen konden zegenen. Maar de discipelen vonden het werk van de heiland te belangrijk om op deze wijze onderbroken te worden. Toen de moeders kwamen en hem vroegen om hun kleine te zegenen, keken de discipelen met ongenoegen naar hem. Zij vonden deze kinderen te jong om door een bezoek aan Jezus gezegend te worden, en zij concludeerden dat hij door hun aanwezigheid zou worden gestoord. Maar de heiland verstond de zorg en de last van de moeders, die hun kinderen naar het woord van God wilden opvoeden. Hij had hun gebeden gehoord. Hij had hen zelf tot zich getrokken. Een zekere moeder verliet het huis om Jezus te vinden. Onderweg vertelde ze haar boodschap aan een buurvrouw en zij wenste dat Christus ook haar kinderen zou zegenen. Zo kwamen verschillende moeders tezamen met hun kleintjes. Sommige van de kinderen waren de kleuterleeftijd reeds ontgroeid en al wat ouder. Toen de moeders hun wensen te kennen gaven, hoorde Jezus met sympathie het verlegen en onder tranen gedane verzoek. Maar hij wachtte om te zien hoe de discipelen hen zouden behandelen. Toen hij zag dat de discipelen de moeders berispten en hen wegzonden, menende hem een dienst te bewijzen, toonde hij hen hun vergissing met de woorden: "Laat de kinderen tot mij komen, verhinder ze niet, want voor zodanigen is het koninkrijk Gods." Markus 10, vers 14. Hij nam de kinderen in zijn armen, legde hen de handen op en gaf hen de zegen waarvoor zij gekomen waren. De moeders waren vertroost. Zij keerden gesterkt en gezegend door de woorden van Jezus terug naar huis. Ze werden bemoedigd om hun last met nieuwe vreugde op zich te nemen en hoopvol voor hun kinderen te werken. Kon het latere leven van deze groep voor ons zichtbaar worden gemaakt, dan zouden wij horen hoe de moeders hun kinderen over de heiland vertelden. Wij zouden ook zien hoe in latere jaren de herinnering aan deze woorden hen ervan weerhield af te dwalen van het pad dat gebaand is voor de verlosten des Heren. Christus is vandaag dezelfde medelijdende verlosser als toen hij onder de mensen wandelde. Hij is ook nu de helper van de moeders, net als toen hij in Judea de kleine tot zich riep en in de armen verzamelde. Onze eigen kinderen zijn even zeker met zijn bloed gekocht als de kinderen toen de tijd. Jezus kent de last van het hart van iedere moeder. Hij die een moeder had, die onder armoede en ontbering gebukt ging, leeft met iedere moeder in haar zorgen mee. Hij die een lange reis maakte om het angstige hart van de Kanaïtische vrouw te verlichten, zal evenveel doen voor de hedendaagse moeders. Hij die de weduwe van Nain haar enige zoon teruggaf en in zijn doodstrijd aan zijn eigen moeder dacht, wordt ook vandaag geraakt door de zorgen van moeders. In elk verdriet en elke nood wil hij troosten en helpen. Laat moeders tot Jezus komen met hun verslagenheid. Zij zullen voldoende genade vinden om hen bij te staan in de zorg van hun kinderen. De poorten staan open voor iedere moeder die graag haar lasten aan de voeten van Jezus wil leggen. Hij die gezegd heeft: "Laat de kinderen tot mij komen en verhinder ze niet." Markus 10, vers 14, nodigt ook nu nog steeds moeders uit de kleine tot hem te brengen om gezegend te worden. In de kinderen die met hem in aanraking werden gebracht, zag Jezus mannen en vrouwen die erfgenamen van zijn genade zouden zijn en onderdaan van zijn koninkrijk. En sommige van hen zouden martelaar voor zijn werk worden. Hij wist dat deze kinderen naar hem zouden luisteren en hem aanvaarden als verlosser, veel eerder dan de volwassenen dat zouden doen, van wie velen wereldwijs en hardvochtig waren. In zijn onderwijs daalde hij tot hun niveau af. Hij, de majesteit des hemels, beantwoordde hun vragen en vereenvoudigde zijn belangrijke lessen tot het niveau van hun kinderlijke verstand. Hij plantte in hun geest het zaad van de waarheid, dat in latere jaren zou ontkiemen, groeien en vrucht dragen tot in het eeuwige leven. Toen Jezus de discipelen zei de kinderen niet te verhinderen tot hem te komen, sprak hij tot de volgelingen in alle eeuwen, tot de ambten van de kerk, predikanten, helpers en alle christenen. Jezus trekt de kinderen tot zich en hij vraagt ons: "Laat de kinderen tot mij komen," alsof hij wilde zeggen: "Zij zullen komen als u het hen niet verhindert." Laat uw onchristelijke karakter geen verkeerde voorstelling van Jezus geven. Houd de kleine niet bij hem vandaan door koelheid en norsheid. Geef ze nooit een reden om te denken dat de hemel geen prettige plaats in hun ogen zou zijn als u daar was. Spreek niet over godsdienst als iets dat kinderen niet kunnen begrijpen, of handel niet alsof van hen niet wordt verwacht Christus in hun kindertijd te accepteren. Geef hen niet de valse indruk dat de godsdienst van Christus een sombere godsdienst is, en dat door het komen tot de Verlosser alles wat het leven vreugdevol maakt opgegeven moet worden. Als de Heilige Geest de kinderharten beweegt, werk dan met hem mee. Leer hen dat de zaligmaker hen roept, dat niets hem grotere vreugde kan geven dan dat zij zich aan hem in bloei en frisheid van hun jeugd toevertrouwen. De zaligmaker beschouwt de zielen die hij met zijn bloed gekocht heeft met oneindige tederheid. Zij zijn de bevordering op zijn liefde. Hij kijkt naar hen met onuitsprekelijke verlangen. Zijn hart gaat naar hen uit, niet alleen naar de best opgevoede en meest aantrekkelijke kinderen, maar ook tot hen die door erfelijkheid en door verwaarlozing afstotelijke karaktertrekken hebben gekregen. Vele ouders zien niet in welke verantwoordelijkheid zij dragen voor de karaktertrekken van hun kinderen. Zij bezitten niet de tederheid en de wijsheid om met deze dwalenden om te gaan, die zij gemaakt hebben tot wat ze zijn. Maar Jezus ziet met medelijden op de kinderen. Hij gaat dit van oorzaak tot gevolg na. De christelijke werker kan Christus vertegenwoordiger zijn in het trekken van deze dwalenden tot de heiland. Door wijsheid en tact kan hij ze op zijn hart binden. Hij kan moed en hoop geven en door de genade van Christus kan hij hen van karakter zien veranderen, zodat van hen gezegd kan worden, want zodanigen is het Koninkrijk Gods. In de handen van Christus waren 5 kleine gerstebroden, voldoende om de menigte te verzadigen. De gehele dag drongen zich mensen om Jezus en zijn discipelen heen, terwijl hij bij de zee leerde. Ze hadden geluisterd naar zijn woorden van genade, zo eenvoudig en zo duidelijk, dat ze als balsem van Gilead waren voor hun zielen. De geneeskracht van zijn goddelijke hand had gezondheid aan zieken en het leven aan stervenden gebracht. De dag had hen als hemel op aarde toegeschenen en ze waren er zich niet van bewust hoe lang het geleden was dat ze iets hadden gegeten. De zon daalde in het westen en toch bleef het volk toeven. Ten slotte kwamen de discipelen tot Christus en drong hij op aan dat de menigte voor eigen bestwil weggezonden moest worden. Velen waren van ver gekomen en hadden sedert de morgen niets gegeten. In de omliggende steden en dorpen zouden zij voedsel kunnen kopen. Maar Jezus zei, geeft gij hen te eten. Matteüs 14, vers 16. Dan, zich tot Filippus wendende, vroeg hij, waar zullen wij brood kopen dat deze zullen eten? Filippus keek over de zee van de hoofden en bedacht hoe onmogelijk het zou zijn om zo'n grote gezelschap van voedsel te voorzien. Hij antwoordde dat het brood van 200 penningen niet genoeg zou zijn om onder hen uit te delen, zodat ieder er een beetje van zou krijgen. Jezus vroeg hoeveel voedsel er in het gezelschap gevonden kon worden. Er is 1 jongen hier, zei Andreas, die 5 gerstebroden heeft en 2 visjes. Maar wat is dat voor zoveel? Johannes 6, vers 9. Jezus gaf te kennen dat dit bij hem gebracht moest worden. Toen vroeg hij de discipelen het volk op het gras te laten plaatsnemen. Toen dit gebeurd was, nam hij het voedsel en opkijkende naar de hemel zegende hij het, brak het en gaf de broden aan zijn discipelen en de discipelen gaven het aan de scharen. En zij aten allen en werden verzadigd en zij raapten het overschot der brokken op, 12 manden vol. Matteüs 14, vers 19 en 20. Het was door een wonder van goddelijke kracht dat Jezus de scharen voedde. En toch, hoe eenvoudig was het versterkte voedsel, slechts de visjes en gerstebroden, het dagelijks voedsel van het vissersvolk van Galilea. Christus zou het volk een rijke maaltijd hebben kunnen verstrekken. Maar voedsel, enkel bereid voor de bevrediging van de eetlust, zou geen goede les voor hun welzijn hebben betekend. Door dit wonder wenste Christus een les van eenvoud te leren. Als de hedendaagse mens eenvoudig was in zijn gewoonten en in harmonie leefde met de natuurwetten, zoals Adam en Eva in het begin, zou een overvloedige voorraad zijn voor de behoeften van de menselijke familie. Maar zelfzucht en onmatige eetlust hebben zonde en ellende gebracht, overdaad aan de ene zijde en gebrek aan de andere zijde. Jezus trachtte niet het volk tot zich te trekken door aan hen wens van wilde te voldoen. Voor die grote menigte, moe en hongerig na een lange opwindende dag, was eenvoudig voedsel een verzekering van zijn macht, zowel als tedere zorg voor hen in de gewone dagelijkse levensbehoeften. De zaligmaker heeft zijn volgelingen niet de luxe van de wereld beloofd. Hun deel zou in armoede kunnen zijn, maar zijn woord is gegeven dat in hun behoeften voorzien zou worden, en hij heeft beloofd wat beter is dan aardse goederen, de blijvende troost van zijn aanwezigheid. Nadat de schare gevoed was, bleef er nog een overvloed aan voedsel over. Jezus verzocht zijn discipelen, verzamel de brokken die over zijn, dat het niet verloren ga. Johannes 6, vers 12. Deze woorden betekenen meer dan voedsel in manden te doen. De les was tweevoudig. Niets mag verloren gaan. Wij mogen geen tijdelijke voordelen voorbij laten gaan. Wij zouden niets mogen verwaarlozen dat zou kunnen dienen tot heil van medemensen. Laat alles vergaderd worden wat de noden van de hongerende op de aarde kan verlichten. Met dezelfde zorgzaamheid moeten wij het brood uit de hemel verzamelen om in de noden van de ziel te voorzien. Door ieder woord van God moeten wij leven. Niets van wat God gesproken heeft mag verloren gaan. Niet één woord dat onze eeuwige zaligheid aangaat, mag veronachtzaamd worden. Niet één woord mag nutteloos ter aarde vallen. Het wonder van de broden leert afhankelijkheid van God. Toen Christus de 5000 voedde, was het voedsel niet dadelijk bij de hand. Waarschijnlijk had hij niets tot zijn beschikking. Daar was hij met 5000 man, buiten de vrouwen en de kinderen in de woestijn. Hij had de scharen niet uitgenodigd om hem daarheen te volgen. Verlangend om in zijn tegenwoordigheid te zijn, waren zij gekomen zonder uitnodiging of bevel. Maar hij wist dat na een dag luisteren naar zijn onderwijs, zij hongerig en flauw waren. Zij waren ver van huis en de nacht was nog op handen. Velen van hun hadden geen middelen om brood te kopen. Hij, die om hunnentwil 40 dagen had gevast in de woestijn, zou niet toelaten dat zij huiswaarts keerden met een lege maag. Gods voorzienigheid had Jezus geplaatst waar hij was, en hij was afhankelijk van zijn hemelse Vader voor middelen om de nood te verlichten. Wanneer wij in het nauw gedreven worden, moeten wij op God vertrouwen. In iedere nood moeten wij hulp zoeken bij hem die onuitputtelijke bronnen tot zijn beschikking heeft. Bij dit wonder ontving Christus van de Vader. Hij vertelde dit aan zijn discipelen, de discipelen aan het volk en het volk aan elkaar. Zo zullen alle die in Christus verenigd zijn, het brood des levens van hem ontvangen en het aan de anderen mededelen. Zijn discipelen zijn de aangewezen personen voor de bemiddeling tussen Christus en het volk. Toen de discipelen de opdracht van de heiland hoorden, geeft gij hen te eten, kwamen in hun gedachten moeilijkheden op. Zij vroegen, zullen wij de dorpen ingaan om voedsel te kopen? Maar wat zei Christus, geeft gij hen te eten? De discipelen brachten alles wat zij hadden tot Jezus, maar hij nodigde hen niet uit om te eten. Hij gebood hen het volk te bedienen. Het voedsel vermenigvuldigde zich in zijn handen en de handen van de discipelen naar Christus uitgestrekt bleven niet leeg. De kleine voorraad was voldoende voor allen. Toen de scharen gevoed waren, aten de discipelen met Jezus van het kostelijke, door de hemel voorziene voedsel. Als wij de behoeften van de armen zien, de ontwetende, de lijdende, hoe dikwijls ontzinkt ons dan de moed? Wij vragen, wat baten onze zwakke krachten en magere hulpbronnen om te voorzien in deze vreselijke nood? Zullen wij wachten op iemand van grotere bekwaamheid om het werk te leiden of op een of andere organisatie die dit onderneemt? Christus zegt, geeft gij hen te eten. Gebruik de middelen, de tijd en de bekwaamheid die u hebt. Breng uw gerstebrood bij Jezus. Ook al zijn uw bronnen niet voldoende om duizenden te voeden, zij kunnen voldoende zijn om één persoon te voeden. In de hand van Christus kunnen zij velen voeden. Doe als de discipelen, geef wat u hebt. Christus zal de gift vermenigvuldigen. Hij zal eerlijk, eenvoudig vertrouwen in hem belonen. Dat wat slechts een magere voorraad scheen, zal blijken een rijk feestmaal te zijn. Wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij in alle opzichten ten alle tijden van alles genoegzaam voorzien, in alle goede werk overvloedig mocht zijn, gelijk geschreven staat, hij heeft uitgedeeld aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft in eeuwigheid. Hij nu die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijzen, zal u als een zaaisel verschaffen en vermeerderen, en het gewas uwer gerechtigheid doen opschieten, terwijl gij in alles verrijkt wordt tot alle onbekrompenheid. 2 Korinthe 9, vers 6 tot en met 11.